Welkom bij Unplug and Boost, een serie podcasts over in je kracht komen en dingen gedaan krijgen. Net als een voedingsadapter je apparaat oplaat, verbruikt het ook energie. Wordt het te heet, dan trek je de stekker eruit. Hetzelfde geldt ook voor ons als mens. Soms raken we oververhit of is die tank gewoon leeg. Dan is het tijd om te resetten of even weer frisse lucht happen. Dag lieve luisteraars, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Unplug and Boost. Dit keer hebben we het over een onderwerp: wie is er bang voor de dood? En veel mensen die zeiden tegen mij: jee, wat dramatisch. En ik snap het, want het is een onderwerp waar we het liever niet over hebben, maar wat eigenlijk heel normaal bij het leven hoort. Net als geboorte, net als trouwen en scheiden. Wat maakt nu dat we het er liever niet over hebben? En eigenlijk, met andere woorden, bang zijn voor de dood. Is het onbekende van niet weten wat er na de dood gebeurt? Of is het iets wat we vanuit religie associëren met duister, met de hel? Of is het verdriet van de nabestaanden die achterblijven, het missen van iemand? Waarom kunnen we niet gewoon over de dood praten? Net zoals het normaal is om over geboorte en trouwen te praten en je ook daar allerlei voorbereidingen treft voor het feestje. Oh ja, pas wanneer je terminaal bent, dan kunnen we wellicht misschien een keer even erover praten. Weet je hoe verdomd handig het is als je weet wat de wensen van de overledene zijn? Trouwens, bejaarden praten veel makkelijker over de dood. En dat komt waarschijnlijk dat ze aan het einde van hun levensreis zijn. Daar heeft de mensheid minder moeite mee. Voor 30, 40-jarigen is praten over de dood taboe. Dat vinden ze eng. Terwijl jongeren daar weer openlijk over hebben. Mijn zoon van 25 zegt in deze: de mens heeft niet het vermogen om te willen beseffen dat er na de dood niets meer is. Dus hun safety net is dan maar vasthouden aan iets tastbaar. Weet je dat in sommige culturen, wanneer iemand overlijdt, er juist feest wordt gevierd en gedanst? Dat is ook wat ik bij mijn overlijden wil. Feesten en dansen zoals ik mijn leven heb geleefd, gevierd. Mijn dochter van 21, die weet precies hoe ze dat gaat organiseren. En zelfs de playlist met nummers van Bon Jovi, die staan klaar. En het betekent niet dat je op het moment dat iemand overlijdt, je niet even verdrietig mag zijn. Maar het moet niet ineens je hele leven op slot gooien, zoals dat bij vele nabestaanden gebeurt. Denk je dat ik het fijn zou vinden wanneer jullie bij mijn dood aan me denken en alleen maar gemis en verdriet voelen? Ik heb liever dat jullie mij herinneren als iemand die haar eigen wijze pad volgt en altijd met humor en die liefdevolle glimlach in het leven staat. Dat als jullie over mij praten, je gewoon mijn energie voelt en dat die energie je aanzet om de dingen in je eigen leven een push te geven. Ons aan iets of iemand hechten maakt dat we onszelf fysiek en psychisch beperken. En iets wat je beperkt, maakt je leven zoveel malen kleiner. Want uiteindelijk kunnen we dat waar we gehecht aan raken niet meer missen. En als we iets niet kunnen missen, dan zitten we goed in de shit. Kijk maar hoe we flippen als we onze mobiel kwijt zijn, of die heeft het ineens begeven, morsdood. We zijn zo gewend om in controle te zijn, maar iets buiten je om of een ander, daar ga je nooit controle over hebben. Snap het dan dat je alleen controle over jezelf kunt hebben. En dat is het mooie aan de dood. Onvoorspelbaar en onverwachts komt hij om de hoek kijken. Daar heb je geen controle over. Maar iets waar je geen controle over hebt, dan moet je proberen op een andere manier slim af te zijn. De afgelopen jaren adviseer ik loopbaankandidaten om in plaats van hun cv hun grafrede te schrijven. Ja, het is misschien wel een lugubere gedachte, maar het zet je wel aan het nadenken wat de reden is van ons bestaan hier op aarde. Hoe we willen dat anderen ons herinneren. En van daaruit werken aan je leven, dat biedt veel meer perspectief hoe je dat gaat of wilt realiseren en welke bouwstenen je hiervoor nodig hebt. Een grafrede laat je nadenken over alle aspecten van je leven, terwijl een cv die beperkt zich tot je carrière alleen. En je leven is zoveel meer dan alleen maar je carrière. En ik ben zo blij dat de hedendaagse jeugd dat zelf ook steeds meer inziet, dat het leven veel meer inhoudt dan alleen maar werken en geld verdienen. Bovendien, het mooie hiervan is ook nog dat je je omgeving niet eens van alles hoeft te vertellen. Wat je in dit leven wilt realiseren. Want ik weet niet of jullie je realiseren hoe we groot worden gebracht. We worden opgevoed met het idee dat we ons altijd moeten conformeren naar de samenleving, de meerderheid. Heb je gemerkt dat elke stap die je zet, alles wat je doet, een ieder daar iets van moet vinden? Zou je dat wel doen? En dat is toch beneden je niveau? Je kan toch veel beter krijgen? Het is om gek van te worden. Want ja, als je iets doet wat afwijkend is en wat niet past in het straatje van wat de ander van je verlangt, tja, dan hoor je er niet bij. Nou, ooit afgevraagd of ik er wel überhaupt bij wil horen? Ik wil namelijk niet tot een standaardnorm verheven worden. Laat me liever uniek zijn, want we zijn allemaal uniek. Er is namelijk niemand op deze wereld die identiek aan jezelf is. Er is altijd een 100ste% verschil in waar je zal afwijken. Zelfs eeneiige tweelingen verschillen van elkaar. Uiterlijk misschien niet, maar qua gedrag en DNA wel. Maar laten we teruggaan naar de dood. Als je, net als ik, vaak met overlijden bent geconfronteerd, en vooral van kinderen, van jongeren, dan hakt dat er wel in. En ga je het leven relativeren. Dan ga je echt dubbel en dwars genieten van het leven, omdat je weet dat het zo voorbij kan zijn. En het betekent niet dat je niet meer voorzichtig in het leven hoeft te zijn, dat je zo de straat kunt oversteken zonder uit te kijken, of dat je je vol kunt proppen met ongezond eten, maar je laat je leven namelijk niet meer overheersen door zaken, door dingen buiten je om, zoals angst of anderen die voor je bepalen wat je wel en niet moet doen. Laat me je iets over mijn gezondheid vertellen. Ik ben al sinds mijn 10e jaren astmatisch bronchitis patiënt. Ik behoor ook tot de risicogroep. Elk jaar griepprik, inhalatie, neusspray, allergietabletten, noem maar op, de hele santekraam. En eind 2019 heb ik heel bewust de griepprik niet gehaald. Ik was aan de rand van een zenuwinzinking en hartklachten hebben mij gedwongen los te laten wat in dit leven ballast is en ik ben nog meer gaan genieten van de alledaagse dingen. En ik kan je vertellen wat een ballast een mens in zijn leven verzamelt. Niet alleen op materieel vlak, maar ook op het gebied van relaties. En je realiseert je dat die toegevoegde waarde van die mensen in je leven ver te zoeken is. Dat wanneer je in een crisis verkeert, er eigenlijk maar een handjevol mensen zijn die je in die crisis supporten. En niks ten nadele van die anderen hoor, want ze weten niet beter. Ze weten zich misschien geen houding te geven. Uiteindelijk moeten we accepteren dat er in ons leven mensen komen en gaan. Naar gelang onze situatie verandert en of de levensfase waarin we verzeild raken. De opdonder die mijn hart kreeg was voor mij een eye-opener te kiezen voor mezelf wat ik in dit leven belangrijk vind en laten gaan wat er niet meer toe doet. Door ademhalingsoefeningen en mediteren ben ik heel bewust gaan letten op mijn lichaam. Elke signaal, elke trilling die mijn lichaam me geeft, kan ik haarfijn analyseren waar het vandaan komt. Zelfs een bloedpropje dat losschiet, herken ik, omdat mijn doorbloeding ineens veel beter op gang komt. En er is geen reden tot paniek als je durft te luisteren en te vertrouwen op je lichaam. En sindsdien, 1,5 jaar verder, geen verkoudheid, geen loopneus, geen gesnotter, geen inhalatie, geen hyperventilatie. Ook niet bij het drinken van slechte goedkope wijn, want dan ging ik altijd hyperventileren. Niet eens een pilletje of een paracetamol of wat dan ook ingenomen. En ik ontdekte hoe eigenlijk angst, gebeurtenissen uit het verleden, onbewust je hele mentale gezondheid bepalen. Want hoe verklaar je anders dat met alle COVID-besmettings en sterfgevallen en risico's ik nog steeds na 1,5 jaar happy mijn eigen ding kan doen? En nee, ik heb mezelf niet afgezonderd. Ik kom gewoon onder de mensen en ik knuffel met een ieder die dat wilt. Heb ik dan zelf antistoffen opgebouwd? Of word ik niet meer geblokkeerd door angst? Eigenlijk is het heel simpel. Als je kijkt hoe we ons vastklampen aan van alles, dat we niet eens meer ons eigen lichaam kennen. Nog erger, we durven niet meer op ons lichaam te vertrouwen. En dat is triest, want dat is juist iets wat jij bezit en waar jij de controle op uit kan oefenen. COVID-19 kwam precies op tijd om mij dichter te brengen naar de persoon wie ik ben. De verbinding met mezelf zoeken, nog meer naar mijn lichaam, mijn intuïtie, mijn gevoel luisteren. En dat gevoel, dat weten, is nu zo zuiver dat het mij precies vertelt wat ik moet weten op het juiste moment. Tegenwoordig kennen we de biologie en de fysiologie van de mensheid niet meer. We vinden het normaal als een boom haar bladeren verliest, wanneer een zaadje tot een plant kan uitgroeien, uit een ei kuikentjes geboren worden. Maar wanneer een kind van 2 jaar vraagt waar baby's vandaan komen, ja, dan heeft de ooievaar die langsgebracht. Tja, wat vertel je het kind dan als die wilt weten wat de dood betekent? En zo groeien we op en vermijden onderwerpen die te maken hebben met verdriet, met pijn. En in plaats daarvan creëren we een angstcultuur waar niemand over wilt hebben en is ons lichaam verheven tot niets meer dan een soort gebruiksgenot, een middel, een voertuig die verder niks mag voelen. Als mens zijn we altijd heel extreem. We verwaarlozen ons lichaam door allerlei hulpmiddelen, zoals overmatige drank, roken, ongezond eten erin te stoppen. Of we putten het uit door stress, door te veel te werken, door gehaast leven en niet tijdig relaxen. Maar we vergeten dat ook dat voertuig periodiek een onderhoudsbeurt nodig heeft. Die dien je te zorgen dat de leidingen, de motor, gesmeerd wordt. Het enige wat we van ons lichaam kennen, is het fysieke contact met een ander. We moeten elkaar aandacht geven, aanraken, strelen, zoenen, seks hebben om ons goed te voelen, om een relatie te hebben. Steeds weer zijn we afhankelijk van een ander die voor ons bepaalt wat goed is. Streel jezelf maar eens. Ja, raar hè, om dat te doen. We hebben liever dat een ander het doet dan dat je jezelf streelt of lief bent voor je eigen lichaam. Wij zijn zo gewend ons liever te hechten aan een ander dan je hechten aan jezelf. In plaats van jezelf het genot te geven door gewoon zuivere buitenlucht in te ademen, te zorgen dat die buitenlucht via je ademhaling door je hele lijf gaat, zodat je lijf zelf die endogene stoffen aanmaakt die je die extase bezorgen. Het is je pijnappelklier, dat kleine kliertje tussen al die massa hersenen, die zorgt voor deze opwinding. Dus zorg dat je je eigen plezier, je eigen genot vindt binnen in je lichaam. Wanneer heb je jezelf eens goed gekieteld, zodanig dat je in je broek plast van het lachen? Je neus gewoon dichtgeknepen, totdat je bijna flauw valt. Uit volle borst heb meegezongen. Je lichaam mag daarvan buiten een omhulsel zijn, dat voertuig die we laten gebruiken, of die we zelf gebruiken, maar van binnen is het één bron van energie waar alle leidingen, alle aderen kriskras door elkaar heen lopen. Wakker die energie dus aan. Laat die motor goed ronken. Als je deze energie, dit innerlijke genot kunt aanmaken, door bijvoorbeeld mediteren, yoga, muziek, dans, dan moet je maar eens zien hoe alle plezier om je heen kinderspel is geworden. Want dat innerlijke plezier die je via je lichaam kunt oproepen, die brengt je in een extase wat beter is dan seks. Het is een orgasme, de nectar die je echt never nooit wilt inruilen als je eenmaal weet hoe het voelt. Het is ook iets die je altijd bij je draagt en waar je geen ander voor nodig hebt. En iets wat je zoveel plezier geeft, zo gelukzalig maakt, dat wil je never nooit meer inruilen. Bovendien is dit maar één klein aspect van de fysiologie die dicht bij de bewustwording, het ontwakeningsproces ligt. En wat velen dus ook als spiritualiteit benoemen. Maar als je steeds weer je eigen bron van overvloed, van liefde en genot kunt aanboren, dan wil je steeds meer. Dan wil je gewoon nog hoger op die bewustwordingsladder gaan. Dan wil je nooit meer aan die andere kant van de fysiologie zijn. En dat is zijnde overleven. Want dat is waar we als mens 80% van onze tijd in vertoeven, steeds weer in survival mode. En in survival modus, ja, dan heb je geen tijd om te ontspannen, geen tijd om na te denken, geen tijd om pas op de plaats te maken, laat staan naar je lichaam luisteren. Je mind is zo vol van al die ruis dat je niet meer hoort wat het lichaam vertelt. Dus wat doen we? We luisteren liever naar anderen en we vertrouwen op anderen. We vertrouwen niet meer op onszelf. En als we ons leven steeds maar blijven vertrouwen en bouwen op anderen, dan kan dat toch nooit 100% betrouwbaar zijn. Zolang er een ander in het spel betrokken is, zal het nooit 100% zijn zoals jij dat wilt. Never nooit. Als jouw plezier, jouw genot, jouw liefde steeds weer afhankelijk is van een ander, zal je altijd wat te klagen hebben. Maakt niet uit hoe aardig die persoon is. We plaatsen ons altijd in een afhankelijkheidspositie en dat is ook niet zo raar, want zo zijn we grootgebracht. Want als we dat niet doen, dan passen we namelijk niet in deze samenleving en zijn we egoïstisch bezig. Vorige week had ik een bos tulpen in huis gehaald. Na een paar dagen hingen alle kopjes slap naar beneden. En dat is niet zo gek, want ik was vergeten het water te geven. Dus ik heb het water gegeven en binnen één dag stonden de kopjes weer vrolijk rechtop. Maar had ik ze in de tuin in de grond gelaten, dan hadden de tulpen voor zichzelf kunnen zorgen door de voeding uit moeder aarde te halen. Nu ze in de vaas staan, zijn ze afhankelijk van een ander, van mij, want ik moet ze water geven. En hetzelfde geldt ook voor in onze samenleving, in de politiek. Zolang een ander voor je gaat bepalen, is het nooit goed. Dus COVID dwingt ons om naar binnen te keren en om het contact met ons eigen zelf, de relatie met jezelf, te herstellen. Vertrouwen op jezelf en wat goed voelt voor jou, niet voor een ander. Terug naar basic en alle ballast die we hebben verzameld loslaten. Want uiteindelijk zijn we met niks volledig naakt geboren. Dus gaan we ook met lege handen volledig naakt terug. Pas als je vanuit je hogere zelf, vanuit die pijnappelklier, die bewustwordingsfase hebt bereikt, dan pas zul je ook inzien, zul je weten en voelen wat de dood inhoudt. Loslaten van iets wat er eigenlijk niet is en geen angst meer hebben. Nog voor de dood, nog voor wat anders, omdat je jezelf daarboven kunt verheffen. En gelukkig zijn we nog niet volledig robots en gebruiken we onze hersenen om zelf na te denken. Vooral in deze tijd van het coronavaccin. Laat niet een ander voor je bepalen, in dit geval de overheid, wat je wel en niet met je lichaam doet. En ieder heeft het vermogen om zelf te bepalen wat ze wel en niet met hun lichaam willen doen. Want hoezo zou een ander voor mij moeten bepalen dat ik mij moet laten vaccineren, zodat ik daarmee het risico voor anderen verklein? En hoe zit het dan met diegenen die ongeneeslijk ziek zijn, die aan kanker of leukemie of Hodgkin lijden? Is er voor hen ook een vaccin die hen behoedt voor de dood? Is hun lijden of ziekte minder erg dan die van een coronapatiënt? Zeggen wij ook tegen hen, waarom heb ik het niet gehad? Wie zegt mij dat als ik het vaccin neem, ik morgen niet ineens een hartstilstand krijg of ineens een dodelijk auto-ongeluk? Wie geeft mij de garantie dat ik niet doodga of geen COVID krijg? Niemand, zelfs de overheid niet. Wat dat betreft is vaccineren net als het verzekeren van een risico, waarbij de kans klein is dat het ontstaat, maar wanneer het ontstaat, je wellicht diep in de shit kan belanden. It's all in the game of life, zou ik zeggen. Bovendien, als de overheid zo begaand is met onze gezondheid, laten ze dan ten eerste verbieden dat je voor testen moet betalen. En ten tweede, laten ze zorgen dat we van de gratis buitenlucht kunnen genieten, zonder mondkapje. Want zoals mijn dochter altijd zegt wanneer ik in paniek of in een stresssituatie zit, dan zegt ze, wees blij dat je kunt ademhalen. En daar gaat het om, dankbaar zijn voor de buitenlucht die we elke dag kunnen inademen. In plaats van dat we straks zuurstofflessen in de supermarkt moeten kopen. Want met of zonder vaccin, aan de dood ontkomt niemand. Dus geniet van het leven zonder angst. Wees dankbaar dat je mag ademhalen. En zie de dood als de deur naar een mooier, beter leven. Hoop dat je weer voldoende brandstof hebt om het vuur in je aan te wakkeren. En heb je behoefte aan even iets sterks? Check out mijn coachingpagina en bestel één van de Powerhouse programma's. Zo voor nu, cheers! En vergeet niet om deze podcast te delen als het je heeft kunnen opleveren.